Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goedendag beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren. We gaan het vandaag hebben over de invloed van voodoo in de huisartsenpraktijk. Dat is een keer een heel ander onderwerp dan in ieder geval ik gewend ben. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik ben telefonisch verbonden met twee mensen in het noorden van het land. Goeiedag.
Hi.
Goeiedag.
Nou, ten eerste is aan de andere kant van de lijn is Barbara Wouben. Je bent huisarts en je bent werkzaam in het AZC van Eelde, Paterswolde. En je bent ook gastdocent migrantenzorg en je bent geboren en getogen in Polen.
Klopt.
Ja, nou, dat zullen we zo meteen ook wel horen, maar je bent goed te verstaan. En Simon Groen. Je bent antropoloog en onderzoeker. Je bent werkzaam bij De Evenaar, het Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe. Nou, en in die werkzaamheden hebben jullie ontzettend veel te maken met migranten en de culturen die daarbij horen en voodoo. En jullie, staan wel te popelen om ons als huisarts uit te leggen hoe dat nou werkt. Want als we daar beter mee om kunnen gaan, dan kunnen we de patiënt beter begrijpen en beter helpen. Dus in deze podcast gaan jullie voodoo uitleggen, ons meenemen in de aanpak, zonder het echt onnodig verder te medicaliseren. Laten we eens eerst beginnen met een casus om een idee te krijgen. Ja, wat is voodoo nou eigenlijk?
Ja, de casus beschreven in het artikel is van een patiënt die heb ik een paar jaar geleden op het spreekuur gezien. Meneer van 21 jaar, een jonge man uit Nigeria, die werd gezien in verband met slaapproblemen. Tijdens het consult met de patiënt zag ik een man die angstige ogen had en bleef een paar keer refereren naar een litteken op zijn bovenraam. Maar hoe litteken zat in verband met zijn slaapklachten, dat was mij volstrekt onduidelijk. En meneer vertelde dus dat hij kon slapen alleen buiten en vertelde over een geest op zijn kamer en de litteken. De litteken die bleef maar steeds terugkomen in het gesprek, maar ik pakte dat niet goed op, bleek achteraf. En de psychose stond hoog in mijn DD en als zodanig eerst opgepakt, maar medicatie maakte geen verschil. En uiteindelijk bij de intake, alles werd duidelijk, dat meneer moest Nigeria verlaten na een incident bij zijn geboortedorp. En hij werkte een paar jaar in Italië bij gedwongen prostitutie. Hij moest een voodoo-eed afleggen voor vertrek. En dat was dus de clue, de litteken. Maar ik stond met lege handen. En hoe kwam ik aan het idee om Pharos toen dat tijd te benaderen? Dat weet ik niet meer precies. Maar daarvan kwam de tip met een genezer zoeken. Een voodoo genezer, een voodoo priester, en dat het via de Afrikaanse diaspora zou, via social media waarschijnlijk wel lukken. Dat is uiteindelijk de patiënt ook gelukt, maar kort daarna hij heeft het AZC met onbekende bestemming verlaten.
Oh ja, ja.
Dus jammer genoeg, echt heel lang daarna, het vervolg weet ik niet, maar het slapen hing uiteraard wel beter. Hij sliep in ieder geval tijdens de winter weer binnen.
En was dat litteken, hoe was dat nou gerelateerd aan zijn voodoo-contract?
Komt door de voodoo-rituelen. Ik denk dat we daar zo meteen ook wat uitgebreider over vertellen. Maar de rituelen, de transrituelen, die houden vaak in dat een stukje van lichaamsweefsel of haar, in het geval van de patiënt was ook okselhaar, die wordt geschoren en allemaal in een pakketje verstopt. En dat was dus in het bezit van de mensenhandelaar. En de patiënt had het heel vaak over, maar pas na de intake bij de evenaar, nadat ik in de brief het woordje voodoo heb gelezen, kon ik het openlijk met de patiënt bespreken. En hij was opgelucht.
Ja.
Hij was erg opgelucht. Oh, ik weet het nog van, oh, you know what voodoo is. Hij dacht, uiteindelijk had ik het kunnen veel eerder vragen. Alleen, ja, natuurlijk moet je ook net even soms zelf groeien om bepaalde dingen te begrijpen.
Ja, dit is in een notendop best wel een ingewikkeld proces rondom zo'n man. Voordat we verder over voodoo gaan, maar waarom is dit onderwerp nou eigenlijk belangrijk voor ons in de huisartspraktijk? Hoe vaak komt dit voor?
Exacte cijfers hebben we niet. Het is een onderwerp die eigenlijk nauwelijks is onderzocht. We kunnen waarnemen uit persberichten dat voodoo wordt wel in Nederland gepraktiseerd, zoals RTV Noord berichten over een uit de hand gelopen voodoo-ritueel in de stad Groningen. We weten ook uit politierapporten dat de mensenhandel, dat voodoo een grote rol speelt in mensenhandel. Als een soort remote control. Dat is ook in het geval van onze patiënt. De politie had op een gegeven moment zelfs een voodoo-priester nodig om de vrouwen slachtoffers van mensenhandel te laten getuigen. Want ze waren uit de angst voor de voodoo-geesten, durfden ze niet eens met de politie te spreken. Als we weten dat het gepraktiseerd wordt.
Ja, er is natuurlijk ook in de media wel berichten over verschenen, dat met name bij vrouwen die in de gedwongen prostitutie komen, een vrouw uit Nigeria dan met name, dat die heel vaak bang worden gemaakt, hè, waar we even dat een remote control, hè, van als je iets doet, als je niet, je moet het, die prostitutie moet je volhouden, want anders dan gaan wij voodoo op jouw familie of gaan we uitoefenen. En bang, vrouwen zijn er heel bang voor, zo bang dat ze dus ook geen contact met politie of wat ik wel treffend vond aan die casus, hè, van dat die meneer opgelucht was dat je dat herkende, hè, dat je weet wat voodoo is. En die vrouwen die hebben natuurlijk het idee van dit is iets wat bij onze cultuur hoort, daar kunnen we in Nederland niet bij aankomen. Ik heb naar aanleiding hiervan ook wel gekeken naar aanmeldingen die bij de Evenaar zijn gedaan. Hoe vaak komt het nou voor? Dus dat is dan echt natuurlijk een beetje een gekleurd beeld. Dat zijn mensen die bij de Evenaar worden verwezen. En daar is heel vaak, zijn er culturele kanten, zeg maar, aan de hulpvraag zitten er dan. Maar ik was toch wel verbaasd dat ik over een periode van, 10 jaar, 50 voorbeelden kon vinden van mensen die opgaven van mijn klachten hebben met voodoo te maken. Dus dat, daar schrok ik wel van. Dat vond ik meer, want ik wist wel dat het voorkwam. En ik heb zelf culturele interviews afgenomen bij patiënten en er kwam regelmatig naar voren. En dat is dan als iemand een andere ziekteverklaring heeft, hè, anders dan een huisarts of in dit geval een psycholoog of psychiater gewend is. Dat je daar dan over in gesprek gaat. En dan kwam dus voodoo daar toch wel meer aanbod dan ik verwacht had eigenlijk.
Ja. En als je het zelf oppert, dat je het woord voodoo noemt, herkennen ze dan het woord voodoo? Is dat ook hun voodoo? En ook durven ze er dan wel makkelijker over te praten als je er zelf over begint?
Nou, waar ik het over heb, dat cult interview, dat is heel erg een uitnodigend interview om niet alleen over de ziekteverklaring te hebben, maar ook wat is je achtergrond. Hè? En dan komen er vaak ook heel veel dingen naar voren over bijvoorbeeld wat er in de jeugd is gebeurd, wat in een psychiatrie-attack dan niet naar voren komt. En een van die onderdelen is een ziekteverklaring. En wat je dan doet op een uitnodigende manier, vragen of iemand ook ideeën heeft over de oorzaak van de klachten. En dan helpt het wel om daarbij te zeggen, heeft u wel eens te maken gehad met voodoo? Of soms gebruiken mensen andere woorden. Juju heb ik wel eens gehoord. Er zijn ook mensen die hebben verklaringen die te maken hebben met bezetenheid. Bezetenheid met djinn bijvoorbeeld. Dat is iets wat in de met name islamitische wereld er voorkomt. Waar ook in de Koran iets over staat. Je kunt zowel goede als slechte geesten hebben. En op die manier herken ik wel wat Barbara zegt, is dat mensen daar dan, ofwel, ze kunnen er verschillend op reageren, maar vaak is de reactie toch van, u weet wat dat is. En dat doet ook vaak wat in het contact. Dat zorgt er ook voor dat in dit geval artsen en patiënten ook wat dichter bij elkaar komen, omdat er een herkenning plaatsvindt. Dat is denk ik een sleutelwoord hier. Dus dat je daarover met elkaar in gesprek gaat. En van nou, leg eens uit, hoe is dat gegaan? En hoe ben je daar nu mee bezig? Of hoe groot maakt voor de onderdeel van jouw angsten bijvoorbeeld?
Ja. Wat ik merkte toen ik zelf in Afrika een tijd gewerkt heb. Ik vond het zo onverwachts dat zoveel lagen van de bevolking erin geloven. Daarin geloven of in het in hekserij of in van jong tot oud. Waar mensen met beesten konden praten op een film. Vonden volwassenen vonden dat heel normaal dat dat gebeurde op die film. Maar in het echt dacht dat dus ook dat dat zou kunnen werken. Of met hekserij was een kip die werd geslacht om te kijken of iemand echt een heks was. Nou, als die voorover of achterover viel, dan was iemand juist wel of niet een heks. Dus ik vroeg aan een goede vriend die gewoon echt heel erg heel goed geschoold was. Ik vroeg, wat zullen nou de cijfers zijn, hè, statistisch? Hoe vaak zal een kip nou voor of achterover vallen? Oftewel, hoe vaak zal iemand als heks bestempeld worden? En toen antwoordde die, ja, dat hangt ervan af of iemand een heks is of niet. En toen bedacht ik pas van, oh, dus jij gelooft hier ook in. En dat maakte voor mij wel duidelijk dat, dat je er echt heel open over moet nadenken hoe mensen daarin geloven. Dat je even een knop om moet zetten bij jezelf, dat het dus zo wijd verspreid is. Ja. Het was geen uitzondering om daarin te geloven.
Nee, ik moet tijdens de opleiding antropologie die ik aan de Universiteit van Amsterdam heb gevolgd, is het best een belangrijk onderdeel, ook een standaard werk van Evans Pritchett, Witchcraft and Oracles. Dat is precies het voorbeeld wat jij noemt. Hè. Er wordt bekeken of iemand een heks is aan de hand van het slachten van een kip. En dat was Zambia, waar de voorbeelden waar ik naar gekeken heb bij de Evra, dat is met name in West-Afrika. Dus dat zijn maar ook best wijd verspreid. Hè? De Guinea, Sierra Leone, Nigeria hebben we al genoemd. Dus dat zijn best groot. Het is ook vrij bekend in Ivoorkust. Als je een beetje gaat googlen, dan zie je ook heel veel in Haiti. Hè, waar voodoo een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven uitmaakt. Hè? Het grappige is dat ik moest denken aan een patiënt die we hebben gehad. En die kwam dan uit Congo. En die had zijn haar heel lang en op een gegeven moment zag je wat verwilderd uit, dus kreeg je adviezen. Een man volgde een deeltijdbehandeling, advies van ga eens naar een kapper. Maar dat wilde hij niet, want hij was bang dat er iets met zijn haar zou gebeuren. Je had het over okselhaar, Barbara. Dit was zijn haar en dat haar dat moest dus ook, dat kon dan wel geknipt worden, maar dat moest dan een gat gegraven in de grond, daar moest het haar ingestopt worden, dat moest bedekt worden en er moest een kip geslacht worden. Nou, de psychiater had kippen, dus die heeft een kip ter beschikking gesteld, ongelooflijk. Maar dan zie je hoe iemand ook hier in Nederland daar vol van kan zijn. En zo het is natuurlijk ook, als je dat van kind af aan geleerd wordt, dan is dat ook jouw werkelijkheid. En net zoals in Amerika, kinderen horen van pas op, anders komt de boogeyman. Dan kun je ook, pas dan als je het weet, kun je pas bang worden voor die boogeyman. Ja. En zo zijn er natuurlijk allemaal voorbeelden, want dit is niet iets wat, we hebben nu voornamelijk over Afrika, hè, waar voodoo voorkomt, maar zo zijn natuurlijk ook andere ziekteverklaringen. En als je het ziet als een manier van tegen de wereld aankijken om dingen die er gebeuren verklaarbaar te maken, dan komt het misschien ook al wat dichterbij. Hè. We hebben in de coronaperiode ook gezien hoeveel verschillende verklaringen mensen gaven aan het al of niet krijgen van corona. En hoe je daarmee om moet gaan. Ja. En daar stond ik soms ook verbaasd over wat voor verklaringen mensen daar aangaven.
Ja.
Maar dat is niet veel meer of anders dan de dingen die onverklaarbaar lijken. Hè? Bijvoorbeeld iemand overlijdt plotseling en daar dan een verklaring aan geven. Hoe zou dat nou komen? Ja. Nou, dan is één van die verklaringen is een voodoo death. Hè? Dat is dat iemand is overleden door voodoo of iemand wordt ziek door voodoo.
Ja, ik merk wel dat je een beetje voorbij je eigen verbazing moet kijken. Dat je zo in je eigen spoor zit, dat je moet toelaten dat de ander dit echt zo gelooft en voelt. En dat je dat niet zomaar kan wegpoetsen van ja maar dat is toch niet waar. Dat heeft helemaal geen zin om op dat spoor te gaan zitten, of misschien niet direct. Want het zit in iemand helemaal in zijn geloof. dit is hoe het werkt voor hem of haar.
Ja, dat is nou wel eens eerder onderzocht over de mate van overeenkomst tussen ziekteverklaring, tussen patiënt en behandelaar. En naarmate die afstand groter is, hè, dus dat er, zoals jij zegt, dit is mijn verklaring, dat is jouw verklaring en hè, we zoeken niet naar overeenkomsten, daar is de kans op succes in de behandeling is ook minder groot. Ja. Op het moment dat je daar wel toenadering toe zoekt en kijkt van oké, dit is een andere verklaring, laten we eens kijken naar overeenkomsten, bijvoorbeeld angst. Hè, je hebt de angst dat er mensen 's nachts naast jouw bed komen staan en die zijn voor jou werkelijk. Hè? Maar die angst, daar kunnen we iets aan doen. Dus dan doe je eigenlijk een beetje een behandeling aan die gericht is op angst. Alleen de boodschap verpak je dan in het idioom van de patiënt, dus in de geloofswereld, zodat het acceptabel wordt voor iemand. Ja. En daar zijn wel vrij veel voorbeelden van dat een succesvolle manier kan zijn. Dat is natuurlijk ook lang niet in alle gevallen zo, maar in ieder geval maak je de kans veel groter.
Ja, kunnen jullie eens even algemeen over voodoo vertellen? Wat zijn dat voor soort rituelen? Waar gebeurt het?
Voodoo is, dat is een religie, een van oorsprong Afrikaanse occulte religie. Maar eigenlijk, het woord voodoo heeft geen culturele specificiteit meer. Dat is meer een verzamelnaam. De voodoo zoals wij het kennen, komt door Hollywood, door de films.
Ja, en Donald Duck.
Donald Duck, precies onze cultuur. Er zijn heel veel varianten van voodoo. Afhankelijk van de regio en de inmenging van andere culturen. Maar het beeld van de poppetjes, de naalden en de poppetjes, heeft weinig samenhang met de voodoo. De kern van het geloof is de overtuiging dat de rituelen, een trance-ritueel, zoals een ritueel die de patiënt uit het artikel heeft ondergaan.
Een trance-ritueel?
Een trance-ritueel. Dat is een ritueel ook met muziek, met dans. En vooral de lichaamsvloeistoffen, dus weefsel en haar, wordt afgenomen. En vaak ook moet soms bloed van een dier gedronken worden. Worden dus dieren geofferd. En door zo'n ritueel, iemand kan dus positief, voor genezing, of negatief. Dus net als dat remote control, we hebben genoemd in de mensenhandel, speelt dat een grote rol.
Ja, het zijn vaak overgangsrituelen. We noemen dat in de antropologie, noemen we dat rite passage. Dus het is heel vaak ook bij bijvoorbeeld van jongen naar man, van meisje naar vrouw. Dus eigenlijk ook dat als je dat niet doet, dat je dan geen volwaardige man of geen volwaardige vrouw bent. Hè? Dus dat is meer een soort dwangmiddel. Een voorbeeld dat ik ook ken is dat mensen inkepingen krijgen of er wordt gesneden bijvoorbeeld in de wangen om littekens te maken, om duidelijk te maken. Jij bent van die groep en ik heb dus dit ritueel ondergaan, dus ik ben een volwaardige, hè? Mensen zijn er ook trots op, ik ben een volwaardig iemand.
En soms zijn een bepaalde stam.
Ja, van een bepaalde stam inderdaad. Dus dan in Sierra Leone ben je van de Temene-stam. Dan is de kans groot dat je bepaalde inkepingen hoog op de wang onder de ogen hebt. En als die daar verschil in zitten, dan kan iemand daaraan zien. Jij hebt die rituelen ondergaan. Het kunnen ook inkepingen zijn in de arm bijvoorbeeld. En dat daar kruiden worden gestopt. En dat is ook meteen een manier om invloed op iemand uit te oefenen. Dus het maakt onderdeel uit letterlijk van je lichaam. En daardoor kan ik invloed uitoefenen op jou. Ja, dat geloof daarin is best groot. Wil niet zeggen dat iedereen uit Sierra Leone hier ook mee te maken heeft. Hè, of iedereen uit Nigeria. Alleen we zien wel bijvoorbeeld bij de voorbeelden van die Nigeriaanse vrouw in de gedwongen prostitutie, dat het heel wijdverbreid is. Dat eigenlijk bijna iedereen wel deze rituelen heeft ondergaan als een dwangmiddel. Ja. En soms is dat dus met littekens die je kunt herkennen. Waar we natuurlijk veel mee werken als het gaat om mensen die psychische klachten hebben, is met het DSM. En daar is dit wel in opgenomen. Dus het is zowel een interview om erachter te komen hoeveel last hebben mensen ervan, of hoe verklaren mensen hun klachten.
Is het dan ook een psychiatrische diagnose? Is het zo gedocumenteerd, voodoo?
Wat, zoals het genoemd is in het DSM, zijn het tegenwoordig heet dat cultural syndromes. Dus het is niet een aparte klassificatie. Maar ze zijn naast het klassificatiesysteem genoemd als, en ik zeg ze, omdat er meerdere voorbeelden van zijn. Je kunt ook denken aan Winti bijvoorbeeld in Suriname, of bekend op de Antillen is Brua. Het is dan, dan hebben we het over bezetenheid. Hè. Dus het is eigenlijk, zodra mensen een bovennatuurlijke verklaring geven voor hun klachten. Maar je zult nog steeds, kijk, waar het hier in dit geval om gaat bij de meeste casussen, is dat het vaak gerelateerd is aan een posttraumatisch stresssyndroom. Omdat er allerlei traumatische gebeurtenissen rondom die rituelen bijvoorbeeld zijn gebeurd. Of daarna, of angst, hè, zoals in het geval van die Nigeriaanse vrouwen. Angst dat hun familie iets zal overkomen, ik moet dit maar doen. Ja. En anders dan gebeurt mijn familie iets vreselijks.
Ja, ja. Ja, en je hebt het over obstakels bij de psychiatrie. Nou, in de huisartspraktijk zullen wij ook menig obstakel daarin tegenkomen. Welke obstakels zouden wij nog meer kunnen tegenkomen in het spreekuur?
Ik denk ook geen tolk bellen, geen tolk inschakelen. Mm. Dat is natuurlijk in het geval van patiënten uit Nigeria. Nou, je kan wel prima Engels met de patiënt spreken. Maar als het gaat om andere culturen, andere landen, tolk is echt gewoon essentieel. En ik denk heel veel huisartsen die vinden het lastig. Maar wat dat betreft, dat is zeker een essentiële investering in een behandelrelatie.
Ja, want jullie hebben heel veel te maken met het bellen van tolken, gebruiken van tolken. Kan je eens even ons kort bijpraten als huisarts die één zo'n patiënt tussendoor ergens ziet en dat allemaal niet zo snel paraat heeft?
Het is eigenlijk heel simpel. Per migrantengroep is ander telefoonnummer, een andere vergoeding. Maar wat ik wil graag noemen is een handige website. Zo schakelt u een tolk in.nl. En daar vind je altijd alle informatie, up-to-date. En kun je heel snel vinden welk telefoonnummer moet je bellen. En het is ook meestal gratis.
Is het gratis?
Ja? Meestal.
Meestal
is het gratis.
Nou, die zetten we even bij de show notes.
En er zitten natuurlijk verschillende aspecten aan het werken met een tolk. Je weet niet precies wat er wordt gezegd en hoe dat wordt vertaald. Dus dat is, maar het is vaak wel essentieel. Ook als mensen misschien wel redelijk Nederlands of Engels spreken. En op het moment dat het gaat over emoties omschrijven. En dan is vaak zijn er ook daar woorden aangeven. Zijn mensen, als je dan een stap richting de patiënt kan zijn. Ook om die relatie, die afstand wat minder groot te maken. Kan het behulpzaam zijn om iemand in zijn eigen taal te laten beschrijven wat precies de klachten zijn of welke emoties ergens aan gekoppeld zijn.
Nee. Maar nu is een tolk een vertaler, maar je hebt ook echt een culturele vertaalslag nodig. Merken jullie dat de tolken daar ook goed in zijn?
Ja, dat hangt er vanaf. De tolken worden het best. Bij de huisartsenpraktijk ligt dat nog iets anders dan bij de GGZ. Want bij de GGZ dan krijgen de tolken daar ook nog een opleiding in. Maar een tolk is natuurlijk wel iemand die eigenlijk alleen moet vertalen wat er gezegd wordt. Hè, en niet iets toevoegen. En soms kan een tolk daar wel toe uitnodigen of toestemming voor vragen. Van ik zou nu graag iets willen toelichten bijvoorbeeld. Waar we hier bij de EVA ook gebruik van maken is een cultureel interview. Hè, dat is een manier om bijvoorbeeld over die ziekteverklaring meer te weten komen. Ook over de afkomst om iets meer de klachten te kunnen contextualiseren. Maar dat is eigenlijk wat ik meer zou zien als echt die culturele omslag. En dat is ook iets wat in de DSM staat. Hè. Dat is dan een cultural formulation interview. Ook een interview dat lijkt heel erg op een cultureel interview. Het zijn 16 vragen. Daar zou je een half uur voor nodig kunnen hebben. Is uit internationaal onderzoek gebleken. En dat zou je kunnen inzetten waarbij het met name gaat. Is over hoe omschrijft iemand zelf zijn klachten? Wat zijn zijn denkbeelden daarbij? Hoe denkt zijn familie daarover? Is het gekoppeld aan misschien iemands afkomst, ja of nee? En dat is, iedereen kan dat van de website dsm5.nl downloaden. En dat is ook een mooie handige versie voor naasten. Dat noemen ze dan het informant versie. Waarbij je een naaste zou kunnen vragen van, iemand reageert zo. Hoe herkent u dat? Dus dat is ook nog iets wat je zou kunnen inzetten. Dat is eigenlijk, als je het vraagt over culturele omslag, zijn dat denk ik de belangrijkste ontwikkelingen in ieder geval voor de psychiatrie. Maar ik denk ook voor de huisartsenpraktijk, want de cultureel interview wordt ook in de huisartsenpraktijk ingezet. En gelukkig maar.
Ja, zeker. Ja, want jullie beschrijven in het artikel in het Huisarts en Wetenschap dit ook echt als tool om in te zetten op een moment dat je hierin vastloopt. Ja, ik denk dat echt even zo'n alarmbelletje moet gaan rinkelen. Op het moment dat dit vastloopt en dat je elkaar, dat je elkaar als huisarts en patiënt niet helemaal meer snapt. Ja, het is natuurlijk de praktijkondersteuner. Het is natuurlijk ontzettend mooi om die daarvoor in te zetten. En dan zo'n cultureel interview dus in te zetten. Cultureel sensitief interview in te zetten. En je had ook iets, een goede beschrijving daarvan in een boekje?
Jazeker. Nou, dat is een boek wat je gratis kunt downloaden bij het kenniscentrum Faros, waar Barbara het al even over had. Het heet Het culturele interview in gesprek met de hulpvrager over cultuur en context. Komt voort uit de culturele formulering zoals die in de DSM-4 is opgenomen. Dus dat is eigenlijk ook die, nou ja, die wereldwijde vraag die je gaat over, zoals bijvoorbeeld iemand komt met een totaal andere ziekteverklaring dan je gewend bent. Daar zijn eerst een aantal thema's, zeg maar, geselecteerd op basis van literatuur en klinische ervaringen. Dat noemen we de culturele formulering. Ziekteverklaring maakt daar een onderdeel van uit. En op basis van die thema's is een interview gemaakt door psychiater Hans Roloff van ARC-45, inmiddels gepensioneerd. Ik heb daar een verkorte versie van gemaakt, omdat het natuurlijk vaak al wel een tijdinvestering is. En dat is natuurlijk vaak in de huisartsenpraktijk. Je hebt weinig tijd per consult. Toch zou ik, inmiddels bij de Evenaar is dat een vast onderdeel van de intake. Je zou kunnen zeggen, waarom dan zo, we nemen dan vaak 3 kwartier tot 1 uur voor. Waarom zoveel tijd investeren? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het zich gaat terugbetalen op het eind. Zo'n proces zoals Barbara beschrijft bij die casus waarbij je eerst een litteken en slaapproblemen niet met elkaar verbindt. Daar zou je sneller, zeg maar, tot de kern kunnen komen door zo'n cultureel interview in te zetten. Dus ik zou die drempel ook zo laag mogelijk willen maken om dat te doen. Dat maakt voor mij betreft niet uit om een culture interview te zetten zoals in dat boek staat van Faros. Of het culture formulation interview zoals dat in de DSM-5 is opgenomen. Waarbij er eerst gevraagd wordt van hoe zou u een klacht omschrijven. Om vervolgens de woorden die iemand eraan geeft steeds terug te laten keren. Een van de eerste instructievideo's, daar ging het over iemand die had het hot in the head. Dat waren zijn klachten. I'm hot in the head. En dan ging dat vervolgens in die vragen, kwam dat steeds terug. Hoe denken andere mensen erover als u last heeft van hot in the head? Of wat doet u op het moment dat u het hot in the head krijgt? Ja, dat maakt dat je verbinding maakt. En goed contact maakt. En dat je... Ja, ik vind het een essentieel onderdeel van goed contact maken. Dan zou die investering die je in het begin doet in het contact, zou het zoveel makkelijker kunnen maken. Want er zijn voorbeelden genoeg van mensen die van het kastje naar de muur komen, dan naar die instelling worden verwezen en dan weer terugkomen, want dit is niet aan de hand. Dan naar die instelling en dan weer terug. En dit zou je kunnen voorkomen door iets te investeren in opbouw van het contact en toenadering tot bijvoorbeeld een totaal andere ziekteverklaring dan de huisarts heeft.
Ja.
En niet alleen bij psychische klachten is het belangrijk. Ik heb hier ook een voorbeeld, anticonceptie. Vrouwen uit Afrika, die heb ik gezien over jaren heen op het AZC. Heel vaak merkte ik zelf het vastlopen met van nou dat een plannon beviel niet en het spiraaltje moest ook dan weer na een paar maanden weer eruit. En wat bleek dus uiteindelijk het bloedverlies, het maandelijk bloedverlies, dat is fertiliteit. Dus het moest bloed zijn. Dus als je dat uitschakelt, denk een beetje van dat je eigen cultuur en ervaring op een reguliere praktijk. En dan help je zo'n patiënt niet. Uiteindelijk met een kopperspiraal had ik een succesverhaal bij deze doelgroep. Ja. En dat is ook dus een stukje cultuur die je moet doorgronden, ook bij hele simpele dagelijkse problematiek.
En zijn er nog meer veel voorkomende dingen in de huisartspraktijk die we toch een beetje een soort van verkeerd aanpakken, verkeerd begrijpen?
Ik denk dat we vooral door tijdsgebrek niet doorvragen en bruggen bouwen. Proberen bruggen bouwen en zoeken naar die gezamenlijke, op woordenschat, een gezamenlijke weg.
Ja, wat wij overal vaak tegenkomen is dat mensen zoveel, heel vaak in heel veel landen rust er een stigma op het hebben van psychische problemen of psychisch ziek zijn, waarbij het al snel richting een glijdende schaal gaat van ik ben gek. En dat willen mensen ten kosten van alles voorkomen. Wat doen ze dan? Heel vaak naar de huisarts gaan om de klachten die ze dan somatisch uiten, op die manier, dus vaak hoofdpijn of buikpijn, en zonder dat er een oorzaak wordt gevonden. Mm-hmm. En in dat soort gevallen zou je kunnen vragen of het misschien een link zou kunnen hebben met ervaringen die mensen hebben opgedaan in het verleden, zeker bij vluchtelingen en asielzoekers. Hè, die zijn vaak toch om een bepaalde reden gevlucht uit een moeilijke situatie. En ik denk dat wij hier bij Deven ook wel zien dat bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis de meest gemiste diagnose is. Hè. Dus dan hebben mensen vaak al een heel traject achter de rug.
En als je het hebt over die prostituees die je in het begin beschreef, die ook heel vaak te maken hebben met voodoo en dat mensen hun macht houden daarmee. Zijn die vaak toch bereid om daarover te praten als je er als huisarts over begint? Of houdt ze dat liever voor hunzelf?
Dat is heel verschillend. Iedereen is anders. Dat is juist de kunst van het persoonsgerichte zorg. Dus de ene staat daar open voor. De andere is bang om überhaupt het voodoo woord te horen. Dus vooral richten proberen. Op proberen en kijken wat nu vandaag met mijn patiënt, wat lukt. Ja.
Nou, nu zijn we bijna aan het einde gekomen van deze podcast. En Simon, je had nog een paar voorbeelden om ook echt de huisarts te laten voelen van ja, dit heeft nut om te weten wat er in de hoofden van de patiënt omgaat.
Ja, zoals ik zei, dat komt het dus vaker voor. Bij 50 mensen kwam ik er tegen. En hier heb bijvoorbeeld iemand uit Sierra Leone. Verwezen vanwege posttraumatische stressstoornis, verdenk ik daarop. Hij is eerder in behandeling geweest ook bij bepaalde instellingen in het westen van het land, in Den Haag. Ook nog in Emmeloord zie ik. Last van hallucinaties. En daarbij wordt gezegd hallucinaties die betrekking hebben op voedingssessies die hij onderging. En deze man is gevlucht omdat hij zijn vader moest opvolgen als hoofdman. Wij houden landen informatie bij over bijvoorbeeld Sierra Leone bij de Evenaar. En daar staat ook in dat er bepaalde geheime genootschappen zijn waar ik eerder over had. Waar die overgangsrituelen plaatsvinden. En die heette dan voor de mannen de Poro Society. En voor vrouwen heette dat de Bundu Society. Dus waar vaak meisjesbesnijdenissen plaatsvinden. Maar overigens niet iedereen dat overleeft. Als het bijvoorbeeld gaat over de vragen over zijn ziekteverklaring, dan zegt hij, of ik kan eigenlijk moeilijk uitleggen wat zijn problemen zijn. Zijn vader was leider van een voodoo society, dat blijkt dus die Poro Society te zijn. Hij moest diens positie overnemen na diens dood, maar hij wist wat hij moest doen als hij die leidersrol zou krijgen. Kennelijk was hij als kind ook getuige geweest daarvan. En hij moest onder andere een bloedoffer doen en het bloed van een geslachte kip drinken. En er waren nog meer rituelen die hij moest overgaan, maar daar wil hij niet over vertellen. En dus soms dan willen mensen wel openheid geven over in algemene zin, hè, maar als in detail, dan zie je ook de angst toenemen. Dus hij is gevlucht, hij is weggelopen, maar andere leden van de voodoo society kwamen achter hem aan. Ze hebben hem gepakt in een bos waar hij een week is vastgehouden en hij weet nog wat ze allemaal tegen hem hebben gedaan. Dus kennelijk hebben ze hem gemarteld, maar goed, daar wil hij dus niet over in detail treden in het eerste contact. Als je leider wordt in zo'n voodoo society, dan is dat een bepaalde macht, een bepaalde positie. Je bent hoger in rang. Dus zeker als iemand een potentiële leider is, dan is dat heel belangrijk voor de voortgang van de society ook. En hij zegt dan ook dat die Poro Society en de voodoo society, dat noemen dan twee verschillende namen, zouden zich allebei met voodoo bezighouden. En vervolgens zegt hij dan, omdat hij geboren is in voodoo, dus hij is zijn vader was leider, dus dan ben je kennelijk ook geboren in Voodoo. Dan kon zijn vader hem niet naar een ziekenhuis brengen als hij ziek was. Dat vond ik wel opmerkelijk ook. Dus hij ging dan naar een bos om daar bladeren te halen, dus zijn vader, om daar een mengsel van te maken wat hij moest opdrinken. Hij is bang voor die Voodoo. Voodoo komt in zijn dromen. Hij ziet die mensen die hem achtervolgen. En hij slaapt met een Bijbel onder zijn kussen. Maar die Bijbel kan niet voorkomen dat, hij die mensen in zijn dromen ziet. En volgens hem heeft Voodoo heel veel kracht. Het horen van stemmen achter hem overdag ziet hij ook als Voodoo. Er wordt bij zijn achternaam geroepen. Die stemmen zijn van mensen uit zijn dorp. Het is denk ik een voorbeeld waarbij je al snel zou kunnen denken van oké, horen van stemmen is hier sprake van een psychose. Als je het verhaal en de context wat beter kunt zien, dan zou je toch eerder misschien bij een posttraumatische stressstoornis kunnen horen met psychotische kenmerken. Waarbij het sterk gekleurd is door de ervaringen die hij ook heeft gehad. En zeker ook als je de observaties meeneemt, dat iemand daar heel angstig van wordt op het moment dat iemand daarover vertelt. Ander voorbeeld is een man uit Nigeria, verwees vanwege angst en depressieve klachten. Bij een traumatisch verleden met mensenhandel en regelmatige suïcidale gedachten. Dit is iemand die homoseksueel is, hij is een land ontvlucht vanwege zijn geaardheid. En hij is bang voor Voodoo, dus de huisarts meldt dit bij de GGZ. Hij zegt, vingernagels zijn afgenomen door Voodoo-bezwering. Hij is voortdurend bang om vermoord te worden. Hij is slachtoffer van mensenhandel en heeft gedrogeerd, gedwongen seks gehad met vrouwen. Deze man heeft het over nachtmerries, steeds terugkerende nachtmerries, waarbij de inhoud steeds hetzelfde is. Die gaan over voodoo mensen die hem martelen. Dat zag je in het vorige voorbeeld ook, dat hij zegt van de voodoo mensen hebben mij een week vastgehouden in het bos en die hebben dingen met mij gedaan zonder het te benoemen wat er is gebeurd. Maar je kunt je voorstellen dat, dat daar dingen zijn gebeurd die, waar het nu in ieder geval nog de consequenties van ondervindt. Als hij gaat slapen, dan komen ze om te ontmoeten. Hij is bang voor zwarte mensen en voor de mensenhandelaar met wie hij in Nederland is gekomen. Hij is bang voor voodoo. Ze namen twee keer zijn bloed en ook haar. Ook hier wordt oksel en schaamhaar genoemd. En voodoo veroorzaakt die nachtmerries. Wat hierbij speelt, is dat mensen vaak ofwel moeite hebben om een link te leggen tussen de ervaringen die ze hebben gehad, bijvoorbeeld gemarteld zijn. En de klachten die zij nu ervaren, of dat zij niet een goede verklaring kunnen hebben voor bijvoorbeeld een nachtmerries waarbij dingen uit het verleden terugkomen. Of flashbacks, dat het overdag gebeurt, dat mensen weer dezelfde angst ervaren als die zij destijds ervaren. En wat is dan een voor de hand liggende verklaring? Ja, dat is een verklaring die ze hebben geleerd vroeger. En dat is voodoo. In dit geval ging het ook over voodoo mensen die martelen. Nou, ze hebben nog een ander voorbeeld van iemand die waarvan bekend was dat hij laag verstandelijk beperkt was. Wat heb je daaraan? Heb je niks aan? Dus dan kwamen mensen die kwamen hem halen. Dus er werd druk op die moeder uitgeoefend om die zoon te geven, want dan gingen zij met hem naar het bos. Die moeder wilde dat niet, want die wist dan vermoedelijk wel uit verhalen wat er dan met die zoon zou kunnen gebeuren of dat dat zijn zoon kwijt zou zijn.
Ja, want brengen naar het bos, dat kan inhouden dat ze hem daar achterlaten. Ja. Of daar.
Ja, of martelen of vermoorden. Ja, zeker. Ja. Ja, vaak wordt voodoo in verband gebracht met angst voor dood. Dat is wel iets wat terugkerend is. Ja. Zowel dood van iemand zelf, dus dat we hebben of macht hebben over of dreigen met de dood als met dierbaren, dus familieleden.
Dat ook nog. Dus je familieleden lopen ook gevaar.
Ja.
Ja. Ja, dat zijn echt stuk voor stuk echt hele heftige voorbeelden, waarbij je wel kan invoelen hoe angstig die persoon kan zijn. Stel nou dat je zo'n casus in de huisartspraktijk krijgt en je loopt een beetje vast. Je weet niet zo goed, je hebt heel netjes een interview afgenomen. Je weet van de hoed en de rand, maar nog steeds is er heel veel angst en die nachtmerries. Het kan natuurlijk gewoon naar de SGGZ verwezen worden, maar is er ook nog een soort consulterende functie ergens?
Je kan altijd bellen. Je kan altijd psychiater of het team van transculturele psychiatrie, zoals het team van de Evenaar, ook gewoon telefonisch bereiken en je casus voorleggen. Heel veel achtergrondinformatie kun je ook vinden via VAROS. Je kunt ook proactief dus contact zoeken met VAROS, maar dat is vooral meer dus informatief.
Ja.
En als je echt vastloopt, vooral denken eraan, je bent niet alleen. In de zorg werk je altijd met een team en huisartsen zijn vaak solisten in hun werk. Maar je bent toch wel niet alleen, je staat er niet alleen voor. Durven de telefoon te pakken en je casus voorleggen.
Dus we kunnen het nummer van de Evenaar even in de show notes zetten, Simon.
Ja, dat kan. En de Evenaar is natuurlijk, het gaat om een verwijzing. Dus vooral de regio Noord, hè, dus Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, ook Kop van Overijssel. Maar er zijn ook andere instellingen of teams die je kunt benaderen. Er zijn transculturele teams bij ProPersona bijvoorbeeld. ARC Center 45 is een bekend centrum die veel ervaring heeft, ook met vluchtelingen. Ook met dit soort ziekteverklaringen. Psychotrauma Centrum Zuid van Reinie van Akker Groep in Den Bosch. Dus elke regio heeft wel zijn deskundige. Er is ook een afdeling transculturele psychiatrie van de NVVP waar je vragen kunt stellen. VAROS is al genoemd. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden om niet te blijven zitten met die vragen, maar contact te zoeken.
Ter afsluiting, hebben jullie nog bepaalde dingen die zijn blijven liggen of die jullie graag zouden mee willen geven aan de huisarts?
Wat ook belangrijk is om een soort van cultural humility toe te passen. Bewustzijn van de invloed van je eigen cultuur, je eigen culturele bril even afzetten. Even proberen niet te denken zoals soms op automatische piloot, op een reguliere praktijk. Alles is een beetje dezelfde. En dan wel eens niet. Dus de cultural humility en de culturele bril afzetten.
Je zegt cultural humility. Dat is wel een mooi woord, goede tip om dat te doen.
Ja, dus het is humility, het is nederigheid. Hè? Dus dat je niet uitstraalt dat je superieur bent. Hè? Van wij weten hier hoe de dingen gaan. Maar dat je voor het moment jezelf gelijkwaardig of nederig opstelt. En u bent de expert, u weet van uw cultuur. Vertel maar. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Je wilt natuurlijk informatie, zodat je een goed geïnformeerde beslissing kunt nemen. En dan is je houding daarbij, we hebben het gehad over gebruik van cultuur interview, maar ik denk dat de helft daarvan niet de vragen zijn, maar de houding die je inneemt. Dus een respectvolle, nieuwsgierige houding en misschien een nederige houding in die zin. Nederig is misschien, de connotaties zijn natuurlijk divers, maar dat je in ieder geval niet stelt van ik weet het, ik ben degene die weet en jij hoeft mij informatie te geven, dan ga ik vervolgens bepalen wat er gebeurt. Maar dat je daarin overeenstemming vindt.
Ja, ja. Mooie uitgangshouding. Ja. Nou, Simon en Barbara, ontzettend veel dank voor jullie mooie uitleg. Dit ging over voedoe in de huisartspraktijk, waar we aan moeten denken. Mooi uitgelegd. De volgende podcast kan ik alvast aankondigen. Dat gaat over het vernietigen van medicatie. Het is nog meer zelfs dan we allemaal denken. Iets heel anders, ook belangrijk. Hey, Simon en Barbara, veel dank.
Graag gedaan.
Bedankt.
Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!